omdat ja, we blijven anders het oude herhalen. En God verlangt naar dat we ons uitstrekken naar een nieuwe. He, dat we in het hier en nu leven met de gedachten die God heeft voor ons. En wat ik eigenlijk vandaag wil gaan doen is met jullie bepaalde levenshoudingen bespreken. En we kunnen op verschillende manieren in het leven staan. En bij alles wat we doen hebben we keuze. Kiezen we voor het een of kiezen we voor het andere. En ik heb verschillende levenshoudingen heb ik opgeschreven. De eerste, ik heb God nodig in mijn leven. Of dat je zegt, ik leef alsof ik God niet nodig heb in het leven. En de keuze die je hierin maakt heeft impact. Heeft gevolgen. Hè, als je zegt bij jezelf, ik heb God nodig in mijn leven. Dan zorgt het er ook voor dat je een nederig hart kan behouden. Als je aangeeft van, nou, ik heb God niet zo nodig, ik ga gewoon mijn eigen gang, wat maakt het allemaal uit, ik weet het zelf allemaal wel. Dan gaan we een pad op waar we eigenlijk God niet meer naar luisteren. Hè? Dat we geen rekening houden wat God wil doen of zeggen. Het is zo essentieel dat we gevoelig blijven voor de werk van de Heilige Geest. Dus welke keuze maken we daarin? Wat zeggen we dan in? En misschien op het eerste gezicht denk je van, hè, ik heb God nodig in mijn leven. Klinkt dat niet zwak? Klinkt dat niet, dat klinkt niet zo stoer misschien. Maar het punt is namelijk dat als wij zeggen van, ik heb God nodig in mijn leven. Dan strekken we ons ook uit naar hem. En dan kunnen we ook ontvangen wat hij wil zeggen, wat hij wil doen in ons leven. Dus juist die houding maakt het juist zo krachtig. Dus laten we ook met die hartsgesteldheid door het leven gaan. Genesis 19. Daar is een gedeelte en daar wil ik met jullie naartoe gaan. Genesis 19 vanaf vers 26. Genesis 19 vanaf vers 26. Ik heb niet alles op de beamer. Sommige dingen wel, sommige niet. Deze heb ik geloof ik niet op de beamer. Maar Genesis 19 vanaf vers 26. Dit gedeelte gaat over dat God een oordeel wil vellen over Sodom en Gomorra. En op een gegeven moment is daar een opdracht. Ga die stad uit. Dat wordt gezegd tegen Lot. Dat hij dat samen doet met zijn vrouw en zijn twee dochters. En er is duidelijk de opdracht van, kijk niet achterom. En in Genesis 19 vanaf vers 26 staat, de vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zeil van zout. Er was duidelijk een opdracht om niet achterom te kijken. En als we het betrekken op ons eigen leven, hoe vaak kijken we niet achterom in ons leven? Hoe vaak denken we niet terug naar situaties waarvan we denken zoiets van, hé, dat is gebeurd en daar schaam ik me voor. En hoe vaak, hoe meer we daarnaar kijken, hoe meer we dat herhalen in onze gedachten, hoe meer we blijven hangen in dat, in die gedachte, in dat patroon. En God verlangt ernaar dat we juist sterk zijn en krachtig. En ik heb een boek, Black Box Denken. Maak van je fouten een succes. En in dat boek wordt beschreven van, wij hebben vaak een hele negatieve houding tegenover fouten maken. Hè, we zien dat als falen, als mislukking, als iets wat we willen wegstoppen. Maar wat dit boek ook aangeeft, het is zo essentieel om te leren van onze fouten. Om daar niet in te blijven hangen, niet erover minderwaardig over te gaan denken. Maar dat we zeggen, oké, dit is gebeurd, ik heb ervan geleerd en ik ga verder. Ik ga door, met die houding in het leven staan. En laat dat ook onze houding zijn, om zo te gaan leven. De volgende dia. Psalm 73... Vers 26, o bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God nu en altijd. Dat dient onze houvast te zijn. God, onze rots, onze houvast. En elke keer hebben we te maken met situaties in ons leven. En kunnen we dan dit vasthouden, wat hierin staat, in deze tekst. Dat al gaat het allemaal niet zoals we willen. Allemaal hebben we soms vragen. Maar kunnen we vasthouden dat God onze rots is? Ik wil gaan naar de volgende levenshouding die we kunnen aannemen. Tegenslagen en teleurstellingen houden mij niet tegen om verder te komen in het leven. Of dat we zeggen, tegenslagen en teleurstellingen zorgen ervoor dat ik niet verder kom in het leven. Met welke houding staan we in het leven? En het is een worsteling, waar of niet. Dit is niet altijd even makkelijk. Omdat we hebben gewoon te maken met teleurstellingen. We hebben te maken met tegenslagen. En als jij hier vandaag bent en je worstelt met een bepaalde ziekte en die is al heel erg lang, dan is het heel moeilijk en heel lastig om soms hoopvol te blijven. Om volhardend te blijven. Om je ogen te richten houden op God. Maar de uitdaging is toch voor ons allemaal om vol te houden. Om ons niet te laten tegenhouden door tegenslagen. En voor mij is dat soms ook wel een worsteling. Want dan worden dingen gezegd tot mij of er overkomen mij dingen waarvan ik zeg, dat wil ik liever niet. Dat wil ik niet zien gebeuren in mijn leven. En toch gebeurt het. En dan is de uitdaging voor mijzelf om dan toch te zeggen, hey, ik ga ermee naar God. Ik leg er neer bij het kruis. En ik wil die rugzak wil ik daar laten. Het is doodzonde om te blijven lopen met de rugzak op je rug met stenen erin. Terwijl God elke keer opnieuw zegt, leg die rugzak bij mij. Hè? Ik wil je troosten. Ik wil je helpen. Ik wil je ondersteunen. En elke keer opnieuw is er weer die uitdaging die God bij ons neerlegt. Van, wat doe je ermee? Ga je het zien als die tegenslagen, die teleurstelling, als een blijvende obstakel? Waar je maar niet overheen kan komen? Of kan je het zien als iets waar je van kan leren, waar je kan zeggen, Heer, u geeft mij de kracht. U geeft mij de moed. U zorgt dat ik verder kom. Hem, met welke hartsgesteldheid staan we in het leven? En het is niet iets wat je zegt, oh, dat doe ik 1, 2, 3. He, dat is vaak een proces, dat is iets van de lange adem. Maar dat is wel waar God ons naartoe wil brengen. Met die houding. Met die levenshouding. Ja, ik haalde net dat boek aan. Hè? Van hoe ga je daarmee om met die tegenslagen? Kunnen we met een andere blik naar situaties kijken? Naar omstandigheden, naar ons eigen leven? Lukt dat ons? Of blijven we ontmoedigd en blijven we daarin hangen? En staan we niet op? De vijand verlangt er wel naar dat we blijven liggen. Dat we blijven zitten. Dat we in een hoekje blijven met ons verdriet. Maar God verlangt ernaar dat we met onze verdriet bij hem komen. Dat we zeggen, Heer, ik wil het aan u geven. Ik wil er niet langer mee lopen. Ik wil vrij zijn. Staat in Deuteronomium 31 vers 8. De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niks ontmoedigen. Ja, dat is nogal een tekst, hè? Wees niet bang en laat je door niks ontmoedigen. Laat je door niks ontmoedigen. Maar Heer, er zijn zoveel situaties. En toch staat er, laat je door niks ontmoedigen. Wat is dat de uitdaging voor ons allemaal? En er staat, wees niet bang ook, hè? Het valt me op hoe vaak dat niet voorbij komt in de Bijbel. Zo vaak wordt gesproken over wees niet bang. En dat is iets wat zo menselijk is, hè? Dat we heel snel bang worden, dat we ons snel zorgen maken, dat we onszelf zo snel terugtrekken. Maar het staat heel duidelijk. Wees niet bang en laat je door niks ontmoedigen. Ja, Heer, help ons daarbij. Een andere levenshouding die we kunnen aannemen. Hè, en dat is dat we gaan zien, hey, het leven is mooi. Of dat we het zien, het leven is niet mooi. En dat is een uitdaging. Omdat we zien best wel veel rotzooi in deze wereld. We zien heel veel dingen die niet lukken in de wereld. We zien heel veel oorlogen, ruzies, oneenigheid. Maar kunnen we toch een houding hebben in het leven dat het leven mooi is? Ondanks de viezigheid, ondanks de, ja, wat we ook om ons heen zien. Misschien ook wat we in onszelf zien. Maar kunnen we ook zien hoe mooi en uniek het leven is? En kunnen we zo in het leven staan? Want als wij een houding hebben van het leven is niet mooi, dan komen we ook niet in actie. Dan blijven we in een hoekje. Terwijl als we het leven zien als iets moois, dan staan we ook met beide benen op de grond. Dan gaan we ook het leven tegemoet met een energie, met een visie. Dus laten we ook met die houding in het leven staan. Dat ondanks alles het leven toch mooi is. En ook als we leven nu in coronatijd, om het zo maar te zeggen, dan is het soms een extra uitdaging om dat te zien, dat het leven mooi is. Want je voelt je wat meer beperkt, je moet wat meer rekening houden met maatregelen. Maar kunnen we ondanks alles toch het zien als het leven is mooi? Want als we het leven zien als niet mooi, hoe snel komen we dan niet in een depressiviteit, in een neerslachtigheid? En God verlangt juist naar dat we vol energie in het leven staan. Heer, help ons daarbij. Ik vond het ook wel mooi wat staat in Psalm 118 vanaf vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Hoe mooi is het als we elke dag daarmee kunnen opstaan. Yes, dit is de dag van de Heer. Ik weet niet wat op mijn pad gaat komen. Ik weet niet wat vandaag gaat gebeuren. Maar dit is uw dag, Heer. Ik ga met uw dag, met u ga ik deze dag in. En hoe vaak als we opstaan gaan we niet onze dingen doen. Zijn we heel erg taakgericht. Denken we gelijk aan onze agenda. Maar laten we gewoon als we opstaan even een moment nemen. Heer, ik geef deze dag aan u. Ik leg deze dag in uw handen. Ik wil met deze houding wil ik in het leven staan. Heer, doe uw werk door mij heen, ook vandaag. Ook vandaag, Heer. De volgende levenshouding waar we uit kunnen kiezen. Ik heb reden om God te aanbidden. Ik heb reden om te blijven klagen en mopperen. He, elke keer komen we voor een keuze. Als het niet lekker loopt, als het tegen zit, ga ik lopen klagen, ga ik lopen mopperen, wat misschien zo makkelijk is, wat misschien je eerste ingeving is. Of ga je zeggen van, hey, ik heb misschien duizenden en één redenen om te klagen en te mopperen, maar ik vind de reden om God te aanbidden. Ik vind de reden om God groot te maken. Want ik weet wie mijn God is. Ik weet hoeveel hij van mij houdt. Ik weet dat hij achter mij staat. Ik ga God aanbidden. Ook al staat die grote berg voor mij en weet ik niet hoe ik er overheen kan komen. Ook al is daar een muur voor mij en ik weet niet hoe ik er doorheen moet komen. Ik ga God aanbidden. En er is er ook een gedeelte in de Bijbel wat zo uniek is. Dat staat in Handelingen 16. Handelingen 16 vanaf vers 22. Handelingen 16 vanaf vers 22 tot en met 31. Daar staat vanaf vers 22. Ja, dit gaat dan over Paulus en Silas. He, ze doen het werk van de Heer, maar ze krijgen tegenstand. En dan staat er. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hun met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg en streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hun naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aanschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenisbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: "Doe jezelf niks aan, we zijn immers nog allemaal hier." De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hun naar buiten en vroeg: "Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Ze antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten." Een bijzonder gedeelte in de Bijbel, waarin we lezen dat Paulus en Silas, die hebben tegenstand. Ze komen in de gevangenis en je zou zeggen van: dit kan toch niet? Je doet het werk van de Heer en je krijgt zulke tegenstand. En ja, ze hadden kunnen mopperen, ze hadden kunnen klagen, ze hadden kunnen schelden, ze hadden kunnen vloeken. Maar wat lezen we dan hier? Vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Ze gingen dus God prijzen, te midden van dit alles. En de vraag is vandaag: kunnen we ook te midden van dit alles toch God prijzen? En wat ik merk bij mezelf, is dat ik mezelf soms echt moet toespreken. Want mijn gevoel zegt: ja, het loopt niet zo lekker. Ik heb er nu niet zoveel zin in om God te aanbidden. Maar dan moet ik mezelf toespreken en zeggen: nee, ik ga wel God aanbidden. Ik ga wel bij God komen. Ik kies ervoor om te komen in zijn tegenwoordigheid en ik laat me vullen met zijn goedheid, met zijn liefde, met zijn kracht. En dat is een keuze. Want waar of niet, je gevoel die zegt soms best wel wat andere dingen. Je gevoel die wil het liefst lopen klagen. Je gevoel wil liefst lopen schelden. Maar onze houding dient te zijn dat we juist in die momenten een keuze maken en te zeggen: Heer, ik kies ervoor. Ik kies ervoor om bij u te komen. En ik geloof dat het vaak echt iets is wat we, als we ons laten leiden door ons gevoel, dan gaan we nooit doen. Als we wachten tot we in een halleluja stemming zijn, dan gaan we nooit doen. Dus het gaat erom: maken we die keuze? Trekken we lijn in het zand en zeggen we: nee, het is afgelopen. Ik laat me niet tegenhouden door wat ik om me heen zie gebeuren. Ik kies ervoor om God te aanbidden. Ik kies ervoor om hem te aanbidden. Kunnen we die keuze maken, ook als het tegen zit? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Een andere levenshouding, wat zo essentieel is, wat belangrijk is. Ik vul mijn gedachten met vrede, liefde, harmonie en denk in mogelijkheden. Of gaan we op die automatische piloot, wat misschien zo snel gebeurt, en dat we ons gedachten laten vullen met negativiteit, met onrust, met chaos, met weerstand. En op het eerste gezicht denk je van: ja, maar dat doe ik toch niet zo heel bewust. Negativiteit of dat ik in een bepaalde weerstand zit. Maar hoe snel vallen we toch niet in die valkuil? Hoe vaak gaat onze gedachte, die blijft maar rondgaan in onze gedachten, blijft maar doorgaan. En als we dat niet tot een halt roepen, dan blijven we zo een hele nacht wakker. Met piekeren, met zorgen maken. En ik merk ook aan mezelf, als ik niet mijn gedachten stopzet, dan blijft mijn gedachten maar doorgaan. En dan denk ik: ja, maar als dit gebeurt, als dat gebeurt, je mag dit, maar zus. En dan ga ik me maar zorgen maken. Terwijl het zo belangrijk is om ons gedachten te laten vullen met die vrede, met die liefde van God. Die harmonie. Dat ik denk in mogelijkheden. Wat kan wel? Wat is wel mogelijk? Heer, help mij daarbij. Want als ik niet oppas, dan is dat het tweede. En we willen het tweede niet. Hè? We willen juist die vrede. We willen juist die rust. Maar het is weer een keuze. Welke keuze maken we? Laten we ons leiden door ons gevoel? Of leven we uit geloof? Laat dat geloof in ons opstaan. Juist in deze tijd. Juist in deze omstandigheden waar we in zitten. Juist als je misschien heel veel onzekerheid ervaart in je leven. Laat dan juist het geloof in ons opstaan. En zeggen, Heer, u weet het. U weet het en u vertrouw ik. Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die je niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ja, laten we dat ter harte nemen. Laten we dat ook dieper zakken in ons binnenste. Dat God zegt, ik laat jullie vrede na. Dat we ondanks de omstandigheden toch die vrede van God mogen ervaren in ons leven. Ik wil gaan naar de volgende levenshouding. En er zijn er heel veel. Hè? Maar ik heb er gewoon 6 uitgekozen waarvan ik zeg van hey, dat is belangrijk om te noemen. En misschien kom ik ook nog met een deel 2. Maar de volgende is geleid door Gods geest geef ik mijn leven vorm. Door de juiste beslissingen te maken. Of heb je een levenshouding van ik sta machteloos in het leven. Als we ervoor kiezen om te leven vanuit een houding van ja, jongens, ik heb toch geen controle over het leven. Het maakt toch allemaal niet uit. Ik sta machteloos in het leven. Het gevaar is dat we geen verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven. Dat we de omstandigheden laten bepalen. Dat we met een gebogen hoofd door het leven gaan. Maar het is juist zo krachtig om te zeggen, Heer, geleid door uw geest, onder uw leiding, ga ik mijn leven vormgeven en ik ga de juiste beslissingen maken. En dat wil niet zeggen dat alles gelijk verandert, maar stap voor stap maak ik de juiste keuzes. Stap voor stap ga ik de juiste richting op. En dan vertrouw ik erop dat ik ook de vruchten zie in het leven. He, aan de boom herkent men de vruchten. Dus als we de juiste keuzes maken, dan gaan we ook steeds meer de juiste vruchten zien in ons leven. Maar als we wandelen op een verkeerd pad, dan gaan we ook die vruchten merken in ons eigen leven. Dus laten we ook met die houding in het leven staan. Dat we zeggen, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leven. Ik wil me leiden door Gods geest. Ik wil me leiden door wat hij doet. Als we naar Genesis gaan, en je hoeft er niet op te zoeken, maar in de eerste hoofdstukken van Genesis zie je duidelijk dat God een opdracht geeft aan de mensheid, hè, om te regeren. En dan gaat het niet over regeren over elkaar, door manipulatie, door intimidatie. Maar te regeren in het leven hè, door invloed uit te oefenen. We zijn gemaakt om invloed uit te oefenen. Hè, we zijn er niet voor gemaakt dat we zeggen, laat alles maar over ons heen komen. Nee, we zijn ervoor gemaakt om de juiste grenzen ook te stellen in ons leven. Hè, we hebben invloed. Hè, we kunnen zeggen, dit wil ik wel in mijn leven en dit wil ik niet in mijn leven. En ik kies ervoor om de dingen van God in mijn leven te hebben. En dat wil niet zeggen dat alles over een leien dakje gaat of dat alles vanzelf gaat. Maar we hebben een keuze van, dit is mijn grondgebied. Ik ga regeren over dat stukje wat God mij heeft gegeven. Het is zo belangrijk om te zeggen, God heeft een roeping op mijn leven gelegd en die ga ik bewandelen. En als we niet heel bewust die keuze maken, dan gaan we ook een heel ander leven leiden. Dus het is zo essentieel om te zeggen, ja, maar wat heeft God tegen mij gezegd? En niet wat zeggen de omstandigheden, niet wat zegt mijn buurman, wat zegt mijn buurvrouw, wat zegt de wereld door de media. Nee, wat zegt God tot mij? En als we komen bij God, als we stil worden, dan kunnen we ook horen wat hij zegt. Maar als we niet komen bij God, hoe kunnen we dan zijn stem verstaan? Dus laten we naar God gaan, elke dag weer opnieuw zeggen, Heer, wat wilt u zeggen tot mij? Ik wil mijn leven vormgeven door wat u zegt. En we hebben allemaal een bepaalde roeping. We hebben allemaal een bepaalde bestemming. Heer, en ik wil die weg bewandelen. Ik wil die weg gaan. Want daar rust de zegen op. Amen. Amen. Er is een volgende dia. En dan staan het ook onder elkaar. Ja, dit is nog een tekst over trek de wapenrusting aan. Maar hier zie je dus de verschillende uitgangspunten. En als je kijkt naar deze lijst, als je kijkt naar deze uitgangspunten. Bij welke uitgangspunt voel je eigenlijk je hart kloppen in je keel? Bij welke uitgangspunt heb je zoiets van, ja, daar moet ik echt mee aan de slag. Daarin moet ik echt in groeien. En het kan best zijn dat je naar die lijst kijkt en zegt, ja, eigenlijk, het zijn ze allemaal. Maar misschien is er 1 of 2 of 3... dat eruit springt. Dan geloof ik dat God ook vandaag wil spreken en je heel liefhebbend tot je wil zeggen, ga ermee aan de slag. Kom in actie. Ga staan. Doe er iets mee. Want hoe meer wij deze verschillende levenshouding in de praktijk brengen, hoe meer ook de kwaliteit van ons leven verbetert. Dus laten we gewoon een moment nemen en zeggen, Heer, wat wilt u zeggen tot mij? Waar heb ik misschien moeite mee? Misschien ben je hier en zeg je, weet je, ik ben heel snel geneigd om te gaan mopperen, te klagen, te zeuren. Ja, ik moet echt aan de slag om te zeggen, nee, ik ga God aanbidden. Maar het kan ook zijn dat je hier bent en zeg je, ja, die tegenslagen, teleurstellingen, ik merk bij mezelf, ik laat me er te veel door beïnvloeden. Ik raak in de put en ik heb er heel veel moeite om daaruit te komen. Dan is dat iets om mee aan de slag te gaan. Om te zeggen, Heer, ik wil een andere houding aannemen in het leven. Ik wil zeggen, die tegenslagen, die teleurstellingen, ik wil niet langer meer dat het mij tegenhoudt. Dat het zegt, dat is het plafond. Maar ik wil er doorheen breken. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, ja, ik heb God nodig in mijn leven. Ik merk eigenlijk aan mezelf dat ik heel snel mijn eigen gang ga. Wat het ook is, maar doe er iets mee. Ga erover met God bezig zijn. Laat het dieper zakken. Het is doodzonde om er naar iets te luisteren, maar er niks mee te doen. Dus laten we het met elkaar, ik spreek ook tot mezelf. Deze preek is ook voor mezelf. Om er echt iets mee te doen. Waarin kan ik nog groeien? Waarin kan ik me nog ontwikkelen? Laten we dat ter harte nemen. Ik wil een moment nemen om te bidden. Dank u, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, dat u tot ons spreekt. Heer, u houdt van ons. Heer, u ziet ons. U ziet ons in onze worstelingen, in onze pijn, in ons verdriet, in onze vragen. Heer, en help ons, Heer, om elke weer opnieuw die keuze te maken. Om u te volgen. Om bij u te komen. Om onze trots af te leggen. En werkelijk te zeggen, Heer, ik heb u nodig. Heer, of we nou 1 jaar christen zijn, 5 jaar, 30 jaar, 50 jaar christen. Heer, uw boodschap blijft hetzelfde. Kom tot mij. Heer, en we willen bij u komen. En we zeggen, Heer, ik geef me opnieuw over. Ik geef me opnieuw over. Heer, doe uw wil in mijn leven. Heer, ik wil een houding aannemen. Ik weiger om me te laten leiden door het verleden. Ik wil leven in het hier en nu met een blik gericht op u, Heer. En help mij, help ons daarbij. Dat bid ik in uw naam. Amen. Amen. God is goed. Amen. Amen. En ik hoop echt dat je vandaar ook iets hebt van, hey, ik ga hier iets mee doen. Ik ga ermee aan de slag. Ik wil verder komen. En het lijkt me ook goed dat we nog een lied zingen. Misschien kunnen we opnieuw dat nummer doen, opwekking 576, Emmanuel. En laten we gewoon God aanbidden. En misschien vanwege de maatregelen is het allemaal anders, maar we kunnen sowieso zingen met ons hart. En God ziet ons en helpt ons. En wat ook nog wel goed is om even te noemen, voor de jeugd die er vandaag is, om dan na de dienst nog met bij elkaar te komen. Normaal gesproken doet mijn vader het, maar ik zou het vandaag overnemen. Dus voor de jeugd hier vandaag, om dan nog bij elkaar te komen. Dus dat is voor straks. Dus ik stel voor dat we nummer gaan zingen met elkaar.